Broeders en zusters, en daar valt iedereen onder, zij oud of jong, heel hartelijk welkom op deze klassikale herdenking van het 100-jarig voortbestaan van de christelijke gereformeerde kerken. Voorafgaand, dat heeft de klassis besloten, aan de landelijke herdenking in september aanstaande, willen we hier bij elkaar zijn om wat aandacht te geven aan de plaatselijke kerkgeschiedenis en regionale kerkgeschiedenis. Ik wilde deze middag graag beginnen door met u te lezen Psalm 77. Een psalm van Asaf. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God opdat Hij zijn oor tot mij neige. Ten dagen mijner benauwdheid zoek ik de Heere. De 's nachts is mijn hand uitgestrekt en ze wordt niet moede. Mijn ziel weigert zich te laten troosten. Denk ik aan God, dan kreun ik. Pijns ik, dan versmacht mijn geest. Gij houdt mijn ogen open, ik ben onrustig en kan niet spreken. Ik overdenk de dagen van ouds, de jaren van weleer. Ik denk in de nacht aan mijn snarenspel. Ik pijns in mijn hart en mijn geest vorst na. Zal de Heere dan voor altoos verstoten en niet meer goedgunstig zijn? Neemt zijn goedertierenheid voor immer een einde? Houdt de belofte op van geslacht tot geslacht? Vergeet God genadig te zijn of sluit hij zijn barmhartigheid in toorn toe? Daarom zeg ik, dit krenkt mij dat het de rechterhand des Allerhoogste verandert. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds. Van al uw werken gewagen en uw daden overdenken. O God, in heiligheid is uw weg. Wie is een God groot als God? Gij zijt de God die wonderen werkt. Gij hebt onder de volken uw macht doen kennen. Gij hebt uw volk met machtige arm verlost. De zonen van Jacob en Jozef. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u, zij sidderden, zelfs de diepten beefden. De wolken goten water uit, het zwerk deed de donder horen, ook vlogen uw pijlen rond. Het gedreun van uw donder rolde voort, de bliksemen verlichten de wereld. De aarde sidderde en beefde. Uw weg was in de zee, uw pad in grote wateren, zodat uw voetsporen niet werden gekend. Gij leidde uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aaron. Komt u zitten, dan willen we samen bidden. Laten we samen bidden. Trouwe Heere, onze God en Vader in de hemel, wij danken u dat we hier als broeders en zusters die deel uitmaken van de klasses Schravenhage bijeen mogen zijn op deze middag om samen te gedenken dat u ons 100 jaar als kerken hebt doen voortbestaan. De kerk is niet bij ons begonnen, maar er is wel heel veel gebeurd in de kerkgeschiedenis. Er zijn splitsingen geweest en toch is er ook weer geweest en we danken u daar hartelijk voor. En elkaar vinden en een samen opbouwen onder de zegen van u. We willen u, Heere, heel hartelijk danken voor wat u in deze eeuw hebt gegeven. Maar als we u danken, dan zijn we bij u als die God, tot wie alle dank tegelijk ook gebed mag zijn, die niets liever hebt dan dat we u aanroepen in de dag van de benauwdheid. En op een bepaalde manier is de dag van vandaag er zo een. Nee, we hebben het uiterlijk gezien goed. Het ontbreekt ons aan niets. Maar u weet hoe de situatie is van de kerk. Hoe de ontkerkelijking en meer dan dat, hoe ook het vervreemden van u toeneemt en hoe we om ons heen de lege plekken in de kerken zien vallen. Als we terugdenken aan vroeger, dan kunnen we het zeggen met de woorden van de dichter van Psalm 77. dan is er iets van een kreunen in ons. Vroeger, toen we optrokken met de feestvierende menigte, Heere, de bange vraag komt wel eens boven. We bespreken die niet vaak met elkaar, maar we willen die vraag ook wel noemen hier. Heere, vergeet u genadig te zijn. Sluit u uw belofte toe, van geslacht tot geslacht. Heer, wij komen hier vanmiddag samen om te gedenken en zo ook om samen op u een beroep te doen, de God van ons leven, de God die met uw kerk door de tijd heen gaat, die machtige belofte aan ons hebt gegeven. Doe ook uw oude woord aan ons gestand en laten wij vandaag mogen leven. Wij, dat zijn ouderen, die moeite hebben om te zien hoe de dingen gaan vandaag. Maar dat zijn ook jongeren die aan alle kanten aan invloeden onderhevig zijn en zich ook afvragen wat het betekent om vandaag in u te geloven. Heere, laat het zo mogen zijn dat we leven niet bij een versteend geloof, maar in de levende omgang met u, zoals u zich aan ons te kennen geeft. In Christus. Laat de machtige woorden van het evangelie, waarin u onze zonde noemt, ons die zonde doet kennen, maar tegelijkertijd uw genade als veel meer overvloedig. Laat dat, Heere, voor ons de machtige bron zijn waaruit wij drinken en leven, en laten we daaruit de kracht mogen putten om verder te gaan. En wilt u zelf ons leiden. We bidden u dat u ons een goede middag geeft. Zegent en sterkt u hen die het woord tot ons zullen richten. Laat het zo ook mogen zijn dat we er het nodige uit meenemen. En dat misschien ook vanmiddag iets gevonden wordt van wat we lezen in de schrift. Dat je bij elkaar komt, de broeders en zusters ziet, reden hebt om u te danken en dat we dan ook moed vatten. Laat dat zo mogen zijn en geef dat zo deze bijeenkomst tot de eer van uw naam is en de opbouw van uw kerk. We bidden u deze dingen in Christus naam. Amen. Broeders en zusters, wij herdenken hier 1892 in een streek van het land waar na die datum 1892 veel gebeurd is. Onder de zegen van de Heere is er een kerkelijk leven opgebouwd dat er mocht zijn. In deze eeuw zijn er veel Haagse kerken gebouwd, uitbreiding na uitbreiding. En tot voor 20, 30 jaar was er onder de zegen van de Heere God sprake van een bloeiend kerkelijk leven in deze stad dat ook uitstraling had naar buiten toe. Klasses Den Haag, de stad Den Haag in het midden. Vandaag herdenken heeft, laten we heel eerlijk zijn, daarom toch iets van moeite in zich. Zoals die psalmdichter het zegt, we hebben psalm 77 gelezen, denk ik aan God, dan kreun ik. De dichter laat zijn gedachten teruggaan hoe hij vroeger in volle kerken zat, bij wijze van spreken, optrok in een feestvierende menigte. Maar die tijd is voorbij. Een verdwaalde kerkganger, een paar joggers, dat is het beeld dat aan ons kerkgangers voorbij trekt op de zondagmorgen. We herdenken in 1992... 1892. Maar laten we niet vergeten, psalm 77 spreekt niet over herdenken, maar over gedenken. En gedenken is in de Bijbel altijd iets anders dan herdenken. Herdenken, dat is in deze week ook gebeurd. En dat kan, en zo is het soms in deze week ook wel gebeurd, zonder de Heere, de levende God, erbij te betrekken. Maar als de Bijbel spreekt over gedenken, dan betekent dat dat je de dingen ziet in het licht van God. Dat je die geschiedenis houdt tegen het licht van God en kijkt of je daar iets van zijn tegenwoordigheid en zijn handelen in kunt herkennen. Gedenken, dat kan dan ook alleen bij een open Bijbel. Daarom zijn we vanmiddag daar ook bij begonnen. In de omgang met de God van de Bijbel. Herdenken, dat kan iedereen. En bij tijden doet iedereen dat. Maar gedenken, dat is een gestalte van het geloof. Daarmee wil niet gezegd zijn dat als je terugdenkt en dan ook dat doet voor het aangezicht van God, dat alles dan ineens veel gemakkelijker wordt. Nog eens, ik haalde net die regel aan, denk ik aan God, dat, dan kreun ik. Het doet juist daarom zo pijn als je kijkt naar de ontwikkeling in de kerken, in het algemeen, maar ook wel onze kerken, de jaarboekjes spreken hun eigen taal. Het doet pijn als je bedenkt dat wat wij hier met elkaar gedenken niet in de eerste plaats, en zeker niet beslissend, het werk van mensen is geweest, maar dat we daarin iets herkend hebben en geloofd hebben van de Heer Jezus Christus, die zijn gemeente heeft vergaderd, beschermd en onderhouden. Dat is mijn bedoeling niet. U zult er vanmiddag van dominee van der Meij nog wel meer over horen om 1892 te verheerlijken. Daar kwam ook vlees en wereld bij. Laten we dat eerlijk zeggen. En dat is er in al die jaren ook geweest. Kerkgeschiedenis is ook geschiedenis van mensen. Maar dat is toch niet alles. We geloven dat de Heere daardoorheen zijn weg gaat. En juist als je dat gelooft, als je de zegen van de Heere ook hebt ervaren, ook in het kerkelijk leven, als de herinnering aan vroeger tijden nog levend is, dan doet het pijn en dan kan het zomaar zijn dat het terugdenken zoveel pijn doet dat je kreunt. Misschien ook wel op een dag als deze. Wat zullen we dan doen vandaag? Praten we nog eens met elkaar over hoe dat allemaal komt? En zetten we er dan een punt achter? Berusten we, want ook dat is aan de orde, in de geesteloze verwijdering van elkaar en leggen we de schuld eenzijdig bij de andere kant? Nee, zal het vanmiddag goed zijn, dan zal het komen tot een gedenken. En gedenken is in de Bijbel altijd een gedenken van Gods daden die wonderlijk zijn en die wonderlijk afsteken als je ze afzet tegen onze ontrouw. De dichter van Psalm 77 verwijst naar de uittocht uit Egypte. En hij zegt, ineens was daar een pad door de wateren. Denkt u zich eens in, ze stonden daarvoor een water, bedreigend, en achter hen het leger van Farao, en nergens een weg te bekennen. Misschien herkennen we er iets van. En toen sprak God een woord en er was een weg. En ze hadden het kunnen weten. Hij had het immers beloofd. Als hij met zijn werk begint, breekt hij het niet af. En zo begrijpt de dichter van Psalm 77, en hij zegt het ook, o God, in heiligheid is uw weg. Uw weg. In heiligheid. En dat wil zeggen dat de weg van God een bijzondere weg is. Het is geen weg van mensen, gelegd door mensen. Die weg is zelfs voor ons, zoals we zijn, onbegaanbaar. We kunnen er niet eens langs lopen. In heiligheid, dat is de weg die eigenlijk begonnen is bij het brandende braambos, dat vignet van onze kerken, weet u wel. En toch niet verteerd. En toen is dat verder gegaan in die uittocht. En toen is het verder gegaan bij de Sinaï. En toen is het verder gegaan en tot rust gekomen bij de tent van de samenkomst. De heilige God die daar woont in de verzoening, te midden van zijn volk. En uiteindelijk, en daarvan mogen we leven, is het tot rust gekomen dat diepe geheim van de heilige God die de genadige God is, in het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar dankzij die heiligheid, die eeuw in en eeuw uit tot sierad is voor zijn huis, loopt er een weg waarop wij eerbiedig en ootmoedig en dankbaar mogen volgen. Gij leidt uw volk, zegt de dichter van Psalm 77, als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Die mochten de buitenkant zijn, om zo te zeggen, mensen. Maar God zelf heeft het gedaan. En de Heer Jezus noemt zichzelf in het Nieuwe Testament, is een plaats die hij met niemand deelt, de goede herder. In 1528, dat is nog wat verder geleden, heeft een van de eerste gereformeerde synoden, die van Bern, gezegd, de ware christelijke kerk is geboren uit het woord van God. En ze kenmerkt zich daardoor dat ze niet luistert naar de stem van een vreemde. Ik vind dat een zin van een eenvoud en een diepte en een belofte zoals ik er weinig ken. De kerk is geboren uit het woord. En ze luistert niet naar de stem van een vreemde. Er is één goede herder. Laten we vandaag achter deze Heer Jezus Christus aangaan, trouw zijn, volhouden in het vast vertrouwen dat Hij voorop gaat. Gedenken, dat is in het Nieuwe Testament, gedenken Jezus Christus die is opgestaan uit de doden. En dan trekt Paulus er meteen de consequentie uit, zijn woord is niet geboeid en we mogen in al onze noden tot Hem gaan. Onze noden, daarin mogen we luisteren naar zijn stem, naar zijn naam die vertrouwd en goed is. Wij zijn hier vandaag om Gods trouw te gedenken en daardoor bemoedigd te worden ons uit te strekken naar zijn belofte, die geldt. Zie, ik zelf ben met u, alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Mag ik daarmee deze bijeenkomst vanmiddag voor geopend verklaren. U hebt allen een orde van dienst voor u, die keurig verzorgd is door degene die die getypt heeft en degene die hem vermenigvuldigd hebben. Wij willen samen zingen. Ik zie al dat ik een fout gemaakt heb. Ik had moeten beginnen met psalm 105. Ik stel u voor dat we doorgaan met psalm 66... De psalm die er staat, en dan zal de rest van deze orde van dienst zonder nadere aankondiging worden afgewerkt. We zingen psalm 66, 1, 4 en 8. En zonder dat er iemand nog daartussen komt, zullen de volgende sprekers, broeder Van den Berg en dominee Van der Meij, dan hier de kansel beklimmen en het woord tot ons voeren. Ik stel u voor dat we dan psalm 105... Nee, dat lukt ook niet. Ik dacht na dominee Van der Meij, maar dan zingen we op psalm 119. Ik stel voor nu psalm 66, vers 1, 4 en 8.
Broeders en zusters, jongens en meisjes, heb ik ook gezien. Het is me een groot voorrecht hier in Den Haag, hart van onze klas is en in zekere zin ook het oude hart van onze christelijk geïnformeerde kerken, iets mede te delen over de plaatselijke kerkgeschiedenis. En tijdens de bestudering daarvan dan kom je onder de indruk, niet direct van mensen, maar van Gods trouw betoond aan zondige mensen. Hij alleen houdt zijn kerk in stand tot op de jongste dag. Met vader Brakel mogen we wel zeggen, de Heere geeft soms met een kromme stok rechte slagen. Zoals u in het programmablad hebt gezien, staat er aangegeven een stukje plaatselijke kerkgeschiedenis door broeder Van den Berg uit Bodegaven van Aarlanderveen en Delft. En ik kan me dan afvragen, ik kan me voorstellen dat degenen die me niet kennen zich afvragen, hoe verhoudt zich broeder Van den Berg zich tot Aarlanderveen en Delft? Waar hoort die man nu eigenlijk thuis? Dit mede gezien de helaas grote zondagse mobiliteit van vele christelijk geïnformeerden. Sinds 5 jaar mag ik lid zijn van de gemeente van Aarlanderveen en tot eind vorig jaar als Kriba. Geboren en getogen ben ik echter in de gemeente Delft. De gemeente waartoe ik het langs behoorde. Daartussenin was ik lid van 7 onze kerken in 6 klasses en 3 PS'en. En ook nog een tijdje lid van de Dopperkerk, oftewel de geïnformeerde kerk Zuid-Afrika in Saldanhabaai, in de klasses Boland in Kaapland. En ik ben zo vermetel om te zeggen dat in alle bescheidenheid dat ik denk enige kennis heb van de bandbreedte onze kerken. Ter geruststelling, ik heb niet steeds een betere kerk gezocht. Maar als Rijksambtenaar ben ik nu eenmaal wat mobiel en wat ondernemend misschien. Om het beeld volledig te maken, van vaderszijde christelijk geïnformeerd te Delft tot ver voor 1892. En van moederszijde christelijk geïnformeerd uit de kerk van Middelharnis, die overigens tot 1931 geïnformeerde kerk was en daarvoor geïnformeerde kerk voor 1892 en daarvoor, of christelijk geïnformeerde kerk en voor 1869 gemeente onder het kruis en daarvoor tot 1837 afgescheiden gemeente. Maar dat is eigenlijk een verhaal voor de klassies Rotterdam. Ik heb eigenlijk spijt dat ik beloofd heb dit verhaal in 20 minuten te houden, want dat is eigenlijk een beetje te kort. Het gevaar is misschien nu dat ik wat kreten ga slaken die misschien niet onderbouwd lijken. Dat is jammer, maar u kunt mij later bevragen. Bijvoorbeeld mijn excuses, ook als het enige minuten langer wordt. Daar staat tegenover dat ik bij de bestudering van de geschiedenis van Delft en Aarlanderveen aan het eind van mijn verhaal ontdekte dat ik alle plaatsen van deze klasjes in een of andere verband heb genoemd. Behoudens Schravenzanden, Rijnsburg en Zoetermeer. Maar die zijn dan bij deze genoemd. Bij het herdenkingsvoorstel op de najaarsklasjes werd de opmerking gemaakt, niet weer de bekende geschiedenis rond 1892, waar we al zoveel van gehoord hebben. Afgezien van het voor mij twijfelachtige feit of de gemiddelde christelijk geïnformeerde nu wel zo bekend is met de kerkgeschiedenis rond 1892, lijkt het me nuttig en leerzaam, vooral in dit herdenkingsjaar, iets te vertellen over de minder bekende feiten, personen en beweegredenen aan de basis. Historia docet, de geschiedenis onderricht ons, schreef professor Strenghold in Steentje aan de Vijver, in de Vijver. Daarbij heb ik de volgende bronnen gebruikt. Historische overzichten uitgegeven bij de jubilea van onze kerken te Alfa aan de Rijn, Delft, Schravenhagen Centrum en Aarlanderveen. Ik zal gedenken, het 50-jarige gedenkboek van Theologisch Hogeschool, en toch niet verteerd, in trouw gescheiden, memoires van professor Wisse, gegevens van de studie van dokter Anders van der Tolen uit Leiden met betrekking tot het onderzoek naar dokter Van der Valk, stichter van onze gemeente. En niet te vergeten, een en ander wat opgetekend is door onze eerste synodescriba, broeder Renkema, ouderling van Utrecht, die rond 1892 en de jaren daarna en de jaren daarvoor, ook in het stichtste wekkertje, vele malen schreef. Deze broeder ouderling. Ja. Dank u wel. Deze broeder ouderling bemoeide zich letterlijk overal mee in die jaren. Dan wel in zeer positieve zin gezegd dan. We komen hem ook in de Delftse geschiedenis tegen bij de correspondentie naar de overheid. En ik dacht zo bij mezelf een soort 19e eeuwse broeder Kolen. De geschiedenis. De na de van boven opgelegde vereniging van de christelijk geïnformeerde kerk en de geïnformeerde kerk uit de doleantie tot de geïnformeerde kerk in Nederland, bij synodebesluit van 17 juni 1892, werd op 20 juli van dat jaar de bekende protestvergadering in het Militair Tehuis in Utrecht gehouden. Deze was georganiseerd door dominee FPLC van Lingen en dominee Wisse Seezoon, hier van Den Haag Centrum. Op deze vergadering waren ook leden van de oude christelijk gereformeerde kerk van Boskoop en Delft. De vergadering die ertoe heeft geleid dat men wilde blijven wat men was, christelijk gereformeerd naar het beginsel van de afscheiding van 1834 naar schrift en belijdenis, en met name dan de artikelen 7, 8 en 29 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dit leidde ertoe dat na veel geestelijke strijd dominee Wisse op 14 augustus 1892 als eerste na de vereniging een christelijk gereformeerde kerk institueerde hier in Den Haag. En die kerk, heb ik gezien in het jaarboekje, is gebouwd in de neo-renaissancezijl, dus een nieuwe hernieuwde wedergeboorte, kun je wel zeggen. Het is dan ook niet toevallig dat we vanaf deze plaats ons 100 jaar voortbestaan, zoals het programma terecht vermeldt, ook wel de restauratie genoemd, hier gedenken, ofwel de voortzetting van de kerk der afscheiding. De oude en Ebenhaar Ezekerk in de Snoekstraat zou misschien nog passender zijn geweest. Waarom nu speciaal iets over het ontstaan van de christelijk gereformeerde kerken van Aarlanderveen en Delft? Een paar persoonlijke redenen heb ik u al genoemd. In de eerste plaats hebben beide gemeenten een band met deze gemeente, omdat ze beide zijn geïnstitueerd door dominee J. Wisse Seezoon. Ten tweede behoren zij met Gouda tot de vier oudste gemeenten van de klassis. Ze zijn alle vier in de vorige eeuw gesticht. Tussen haakjes, Boskoop heeft 20 jaar lang met een foutieve stichtingsdatum van 18 november 1892 in het jaarboekje gestaan. Maar broeder Zwiep, die spit ook nog wel eens, die heeft ontdekt dat dat fout was. Dat moet dus zijn 28 maart 1900, dus dat is van deze eeuw. Ten derde, Aarlanderveen ontstond uit de gereformeerde kerk B, een doliantiekerk dus, en Delft uit de gereformeerde kerk A, dus de oude christelijk gereformeerde kerk voor de vereniging. Ten vierde, Aarlanderveen is moedergemeente van Aarlanderveen, van Alphen aan de Rijn, Rijns-Aterwoude en Nieuwkoop. Aarlanderveen nam een niet onbelangrijke plaats in, met haar eerste predikant dominee G. Bos, zoals u kunt waarnemen in de christelijk gereformeerde jaarkalender van 1895. Dus dat was de voorloper van ons eerste jaarboekje in 1996. Daar stond dus in dat in 1894 Aarlanderveen met Den Haag zelfs de enige gemeente waren in deze klasse met een predikant. In totaal hadden we toen 7 dienstdoende predikanten in onze kerk in Nederland. Dominee Bos had daardoor ook heel veel functies, onder andere met betrekking tot de theologische school hier in Den Haag. Ten laatste, opmerkelijk mag wel genoemd worden dat Aarlanderveen gesticht is door een kandidaat van de Theologische Hogeschool in Kampen. De eerste, voor zover mij bekend, die afgewezen werd op het klassikaal examen en geen predikant kon worden in onze kerken, de latere dokter M.H.A. van der Valk. Misschien is het u opgevallen, misschien waarschijnlijk niet, maar in de eerste week van dit jaar stond er in het RD nogal wat rouwadvertenties van de bekende hervormde predikant en politicus op de Veluwe. Daartussenin verstopt stond 1 enkele advertentie met het overlijden van Marginus, Hyminius, Arnoldus, Leonardus, Hendrikus van der Valk, emeritus predikant van de Nederlandse hervormde kerk en doctor in de klassieke letteren, die op 81-jarige leeftijd in januari is overleden. Hij was de laatste telg van een bekend en ondernemend geslacht uit de afscheiding, voor wie de grenzen soms wel eens van de afscheiding wel eens wat eng waren. Hij was dus de zoon van de stichter van de christelijke gereformeerde kerk van Aarlanderveen. En in het oudste notulenboek van onze gemeente is een soort apologie, een samenvattende notule van de gemeente opgenomen van de voorgeschiedenis. Vanaf de doliantie in Aarlanderveen in 1887 tot de stichting van onze gemeente op 13 december 1893... En daarin komen we uitgebreide geschiedenis van kandidaat van der Valk tegen. 1887 ging een gedeelte van de hervormde kerk in Aarlanderveen onder leiding van dominee Osinga mee met de doliantie. Zij bouwden een kerk en in deze prille doliantiegemeente ontstonden al snel problemen. Dominee Osinga ontpopte zich al snel als een volbloed Kuiperiaan. Hij propageerde sterk de opvattingen van Kuiper met betrekking tot doop en avondmaal in het kader van de veronderstelde wedergeboorte. Hij was van mening dat 15-jarigen al belijdenis moesten afleggen en anders moesten ze hun doop maar afzweren. En ieder moest deelnemen aan het avondmaal en na veel problemen, ook financiële, vertrok dominee Osinga in 1892 naar Gouda. De kerk der doliantie in Aarlanderveen ging in 1892 uiteraard mee met de vereniging en werd gereformeerde kerk B. Plaatselijk is deze aanduiding niet gebruikt omdat er maar 1 gereformeerde kerk was. Men ging weer beroepen Er werden diverse beroepen uitgebracht en de kerkraad stelde zich daarbij op als een kerkraad die de doleantie nog geheel was toegedaan. Zij lieten, of zij trachten, een beroep en predikant zelfs te laten verklaren dat hij de christelijk gereformeerde kerk voor onecht hield en de kerk de doleantie als enige ware kerk. De betrokken predikant weigerde deze voorwaarden te accepteren en het beroep ging over. Op zekere zondag, in het voorjaar van 1893, werd het woord bediend door kandidaat Van der Valk, die zijn opleiding aan de Theologische Hogeschool in Kampen had genoten, dus van de oude christelijk gereformeerde kerk. Zijn woordbediening liet zo'n grote indruk achter dat men de volgende avond de gemeente bijeenriep en besloot kandidaat Van der Valk te beroepen. Kandidaat Van der Valk nam dit beroep aan en moest voor de klassis Woerden van de gereformeerde kerken dus peremptoir examen afleggen. In verband met bezwaren die tegen hem werden ingebracht, werd hij niet toegelaten. Er was ook uitgelekt aan die klassis dat hij naar een plaats solliciteerde als hervormd predikant in Nederlands-Indië. Hij kreeg 3 maanden uitstel. Kandidaat Van der Valk was een zeer begaafd spreker, maar in het dagelijks leven getuigde de jonge vrijgezel niet bepaald van een voorbeeldige levenswandel. Hij was wat men noemt een vrijbuiter. Waarom sloeg dit woord van kandidaat Van der Valk nu zo aan, kun je je afvragen. Hij sprak naar het hart van het volk, gaf het geestelijk voedsel en als zoon van afgescheiden predikant zal hij een onderscheidelijke preek geleverd hebben die men lang niet had gehoord. Ik vermoed dat men hier weer bekende en vertrouwde klanken heeft gehoord. Het was in feite toen nog maar ruim 100 jaar geleden dat de bekende dominee Johannes Groenewegen in de hervormde kerk van Aarlanderveen stond. Daar zal toch nog wel iets van overgebleven zijn. Bovendien zou je kunnen zeggen dat Aarlanderveen in het geografische hart van de nadere reformatie heeft gelegen. In de tijd van Groenewegen stond in Rijnsaterwoude dominee Theodorus van der Groe, waarmede hij bevriend was en waarmee hij overigens ook een verschil van mening had over de zekerheid des geloofs. In Woubrugge stond de bekende dokter Alexander Comrie en aan de andere zijde van Aarlanderveen in Zwammerdam had daarvoor dominee Abraham Hellenbroek gestaan. Ook al een bekende naam, dacht ik. In Aarlanderveen werd ook nog Johan Hugo van der Groe geboren, die 48 jaar lang in Ridderkerk arbeidde en van wie wordt gezegd dat hij het deurtje van de nadere reformatie sloot. Terug naar Van der Valk. Door zijn optreden ontstond er grote onrust in de gemeente. Een groot gedeelte van de gemeente droeg Van der Valk op handen. De kerkraad echter, waarvan wij hoorden dat zij de doleantie zeer was toegedaan, maakte Van der Valk op alle manieren zwart. Toen Van der Valk zag dat hij op die manier geen dominee zou worden, diende hij zijn ontslag in bij de kerkraad en vertrok. Toen brandde de onheilige strijd pas echt los in de gemeente. Tijdens een tumultueuze vergadering, waarbij ook buitenstaanders aanwezig waren, zelfs katholieken, schrijft de notulist, vertrokken een groot aantal bezwaarden. Ze waren bedroefd over de laster die over Van der Valk was uitgegoten en het feit dat zij voor lafhartig en onmondig waren uitgemaakt. En de overige vergadering zong kloekmoedig: waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Kort daarop bezocht Van der Valk de bezwaarden die in een wagenschuur bijeenkwamen en stelde hen voor christelijk gereformeerd te worden en met een afvaardiging naar dominee Wisse in Den Haag af te reizen. Van der Valk kreeg toestemming van Wisse om de bezwaarden voor te gaan onder voorwaarde dat hij spoedig voor de synodale commissie der christelijk gereformeerde kerken zou komen om examen te doen om tot predikant te worden bevestigd. Dat is dus niet meer werkelijkheid geworden. Na brieven van verschillende gereformeerde kerken met bezwaren is hij afgewezen door de synodale commissie en geraden zich te onthouden van alles wat tot het werk van de dienaren des woords behoort. En inmiddels ging Van der Valk geregeld voor in Aarlanderveen. Hij had een voorlopige kerkraad gekozen, 2 ouderlingen en 2 diakenen. En tegen de gemeente zei hij: bouw hier maar een kerk en ik preek hem wel vol. En dat heeft hij ook waargemaakt. In 3 maanden stond er de beroemde houten kerk, u kunt het daar zien op de foto, en op dezelfde plek waar onze kerk nu nog staat. De houten kerk, die groter was dan de huidige, heeft het 70 jaar uitgehouden. Toen kandidaat Van der Valk bemerkte dat hij niet zou worden toegelaten tot predikant in de christelijk gereformeerde kerken, preekte hij op een zondige avond geheel onverwacht zijn afscheid en vertrok de volgende morgen met onbekende bestemming. In de ruim 3 maanden die hij voor de toen nog uitgetreden had gepreekt, had hij als kandidaat het wonderlijke feit op zijn naam staan dat hij een voorlopige kerkraad had geïnstalleerd, een nieuwe kerk had gebouwd en daar 240 leden in had gepreekt. Overigens, in Den Haag, in die 1892, heeft men ook in 3 maanden tijd de oude Ebenha-Ezerkerk gebouwd na het besluit. En dan vraag je wel eens af, hoe kan dat? Hè? De mensen, nou, misschien juist wel daardoor dat ze geen agenda hadden, geen telefoon en geen snelle computer. Spoedig daarna, vertrek van de Valk, werd vergaderd en men besloot direct na dominee Wisse af te reizen voor advies. Hij gaf de nodige adviezen en beloofde spoedig naar Alanderveen te komen om de gemeente officieel te institueren. Dat is gebeurd op 13 december 1893. En u begrijpt dat er toen nog veel zaken in orde gebracht moesten worden om als kerkelijke gemeente te worden erkend en naar behorend te functioneren. Bij de instituering leest men in de notulen van dominee Wisse heel duidelijk dat hij heel duidelijk vroeg of men nu wel wist wat men deed met christelijk gereformeerd worden. Een soortgelijke vraag stelde hij ook bij de instituering van Delft. In februari van het volgende jaar reeds beriep Alanderveen dominee J.W. Draaier van Suawoude. Hoe dit afliep staat niet in de notulen vermeld. En in ons huidige jaarboekje, met zeer veel geschiedkundige informatie, kunt u lezen dat dominee Draaier van Suawoude in datzelfde jaar is overleden. In juli 1894 kwam dominee G. Bos naar een tweede beroep. Hij vertrok in 1897 naar Gouda en in datzelfde jaar kregen we onze laatste predikant, dominee Klumper, en die vertrok in 1900 naar Gouda. U kent de uitdrukking, genade is geen erfgoed, maar de Heere werkt wel door in de geslachten. Voor de geschiedenis van Alanderveen noemden we de zoon van de Valk, die begin dit jaar overleed. Bij de geschiedenis van de christelijke gereformeerde kerk Delft begin ik met het noemen van de achterkleinzoon van een der oprichters. En dat is dominee P. van der Meijden van onze zusterkerk in Grand Rapids, Michigan in de Verenigde Staten van Amerika. Achterkleinzoon van broeder A. van den Berg uit Delft. En deze broeder heeft met 7 andere broeders en 2 zusters was een ondertekenaar van een op 23 februari 1893 aan de gereformeerde kerk A. kerkraad te Delft gerichte brief, die als inhoud had dat zij lidmaat wilde blijven van de christelijk gereformeerde kerk. Zij voelde zich bijzonder ongelukkig met het door de synode in juni 1892 genomen besluiten. In En toch niet verteerd lezen we dat er bij de reeds genoemde protestvergadering in Utrecht ook broeders uit Delft aanwezig waren. Uit de notulen van de gereformeerde kerk A te Delft blijkt dat op diezelfde avond al, de 20e juli, broeder Van der Water op de kerkenraad verscheen met het verzoek om dominee Van Lingen ook in Delft te laten voorgaan. Uit andere bronnen is bekend dat de gereformeerde kerk A te Delft toen niet net vakant was. De vakante periode duurde van 26 juni 1892 tot 16 april 1893. Dus zowel het bezoek van 20 juli als het verzoek van februari aan de kerkraad viel in deze vakante periode. De kerkraden van de gereformeerde kerk A en B in Delft stonden echter grotendeels positief tegenover de synodebesluiten. Overigens was de eenwording van beide kerken pas in 1897 een feit. De bezwaren van de broeders tegen de synodebesluiten lagen, hoewel ook genoemd, niet in de eerste plaats bij de leringen van Kuiper, want daarvan was in de gereformeerde kerk A, dus de oude christelijke gereformeerde kerk, zowel voor als na 1892 geen sprake. Het ging de bezwaarden om het beginsel der afscheiding, het kerk zijn in de lijn van de afscheiding en reformatie. In de gereformeerde kerk A van Delft stond tot juni 1892 dominee Leendert van der Valk. En u raadt het al, dat is de vader van kandidaat van der Valk, die we zojuist genoemd hebben, Alanderveen. Hij was in 1869 naar Delft gekomen en was afkomstig van de kruisgemeente. Ook van hem wordt in de bronnen gezegd dat hij begiftigd was met een aangeboren welsprekendheid. Hij bouwde de gereformeerde kerk, eerst dus de christelijke gereformeerde kerk, aan de Vlamingstraat, die bij zijn vertrek ruim 1200 leden telde. Slechts een handjevol daarvan is christelijk gereformeerd gebleven, tegen de stroom in, mensen met karakter. Zij waren het die in 20 juli 1892 dus ook op de protestvergadering waren. En voor de Scheveningers onder ons is het misschien interessant om te weten dat deze L. van der Valk in juni 1892 naar de gereformeerde kerk A in Scheveningen werd bevestigd. En hij was overigens ook lid van de synode van Amsterdam van 1892. En deze Leendert van der Valk heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt onder de vissers. Hij was het die de vissers in Lerwick in Schotland regelmatig ging opzoeken, veel pastoraal werk daar deed en onder de Schotten was hij ook zeer gezien. In Lerwick aan de noordelijke visgronden kwam uiteraard ook Katwijkers en Vlaardingers met hun zeilloggers. Van der Valk was overigens in Vlaardingen geboren, dus hij had wel iets met de visserij. Hij was ook de eerste predikant die met het eerste hospitaal kerkschip De Hoop meeging. En als ex-zeeman kan ik u verzekeren dat het op die kleine omgebouwde tweemast zeilschoenen voor een deftige dominee uit die dagen van rond de 65 jaar beslist minder comfortabel was dan het verblijf op ons laatste hospitaal kerkschip. Maar terugkomend op Delft in april 1893 kwam in de Gereformeerde Kerk A dominee Alatinus Hendrikus Gezellen-Meerburg. Een jongere broer van Govert Alatinus Gezellen-Meerburg, die met zijn gemeente te Doesburg wel overkwam naar de Christelijke Gereformeerde Kerk. Beide waren dus de zonen, zoals u waarschijnlijk weet, van George Frans Gezellen-Meerburg, de eerman van het eerste uur van de vader en de afscheidingen van de club van Scholten aan de Leidse Academie. In 1893 verlieten de eerste bezwaarden de Gereformeerde Kerk A in Delft. Zij sloten zich aan bij de gemeente van Den Haag, van dominee Wisse. In 1895 worden de eerste diensten in Delft gehouden en in 1897 wordt onder leiding van de gemeente Den Haag een ouderling en een diaken benoemd in Delft. En op 12 november 1899 wordt door dominee Wisse de Christelijke Gereformeerde Kerk geïnstitueerd. De kerkenraad wordt uitgebreid tot 4 leden. De pas benoemde kerkraad had het in de eerste jaren niet gemakkelijk. Broeder Sjoje, de voorzitter, vertrok na 3 maanden naar Zuid-Afrika, Transvaal. Van predikantenvoorziening op zondag was in die tijd weinig sprake. En in het geschiedenisoverzicht lezen we: broeder A. van den Berg, scriba der gemeente, heeft in die tijd menige preek moeten lezen. Een voorstel op de kerkraad om het preeklezen wat te laten rouleren verkreeg geen meerderheid. Men vond dat beter, ik citeer, voor degene die leest en voor de gemeenten, dat men aan het lezen van 1 persoon zich gewend. Een hele opgave. In december 1902 kwam daar een eind aan met de komst van dominee L.H. Beekamp. De vergadering in Delft, die leidde tot het voor het eerst beroepen, stond onder leiding van dominee Klumper, die in Aarlanderveen had gestaan. En in deze vergadering ging men zeer voortvarend te werk. Men besloot te gaan beroepen, stelde met de gehele ledenvergadering een 3-tal op, waar dominee Klumper ook bij stond, en verkoos dominee Beekamp en beriep deze met het genoemde gevolg. Broeder A. van den Berg stierf op 51-jarige leeftijd in 1907, een gezin met 10 kinderen achterlatend, waarvan de jongste Pieter 5 jaar was. Deze P. van den Berg heeft in de jaren 40 en 50 deel uitgemaakt van de kerkraad, waar scriba en gedurende lange vakante periode ook menigmaal voorlezer en correspondent van het Haagse Kerkblad. Dochter Jacoba van broeder A. van den Berg, die met een van de meiden uit Den Haag trouwde, bleef tot haar dood circa 10 jaren geleden christelijk geïnformeerd in Delft. En dat is dus de grootmoeder van dominee P. van den Meijden, waarmee ik de geschiedenis van Delft begon en afsluit. Dan nog enige dwarsverbanden tussen Aarlanderveen en Delft. Kandidaat Marginus Hyminus Arnoldus van der Valk, stichter van de Christelijke Gereformeerde Kerk de Aarlanderveen, zoon van dominee Elle van der Valk de Delft, bracht dus zijn jeugd door in Delft. En in dezelfde kerk als mijn grootvader, de genoemde A. van den Berg, waar groeide hij op. Hoe ging het verder, kandidaat van der Valk, na zijn plotselinge vertrek uit Aarlanderveen? En dat is een bijzondere geschiedenis van een kleurrijk figuur. In 1893 zwierf hij nog optreden in de Gereformeerde Kerk A van Langerak. Daarna voorzag hij in zijn levensonderhoud in functies, zo was hij onder meer hoofdredacteur van de Nieuwe Provinciale Groninger Courant, de Noord-Brabander. En op aandrang van Abraham Kuyper stelde Van der Valk zich in 1897 in 4 districten namens de antirevolutionaire partijkandidaat voor de Tweede Kamer. En in district Veendam werd hij met 22 stemmen verschil verslagen. In 1896 en 98 reisde Van der Valk op uitnodiging van de staat Maryland naar de Verenigde Staten om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke kolonisatie van Nederland uit. De Maryland functioneerde Van der Valk als supervisor of colonies ten behoeve van de geestelijke en maatschappelijke belangen van de kolonisten. In 1900 werd Van der Valk predikant van de Presbyterian Church te Muskegon. En Muskegon ligt net zo ver van Grand Rapids als Aarlanderveen van Delft. In hetzelfde jaar steunde hij, in het kader van het tournee ten gunste van de Oranje Vrijstaat, de verkiezingscampagne van de democratische presidentskandidaat William Jennings Bryan. Deze had namelijk beloofd dat hij uit sympathie met de boeren in Zuid-Afrika aan Groot-Brittannië de oorlog zou verklaren. In 1903 keerde Van der Velk terug naar Nederland. Inmiddels was hij dokter geworden. Hoe is niet helemaal bekend. Het kan zijn dat hij dus in Hope College, dat is in Holland, Michigan, daar ook niet zo ver vandaan, gesticht door dominee Van Raalte, dat weet u misschien wel, dat hij daar die dokterstitel behaald heeft. Hij was toen predikant in 1903 van de hervormde kerk te Bokstol. En in dat spoorwegknooppunt ontpopte Van der Valk zich als een fervent verbaal bestrijder van de spoorwegstakingen van 1903. De Oud-Beijerland bracht zijn echtscheiding en tweede huwelijk van der Valk in botsing met de hervormde synode. Dit conflict, dat onder meer werd uitgevochten in een felle en geruchtmakende brochureoorlog, liep uit op de schorsing en de afzetting van Van der Valk. Deze maakte echter gebruik van zijn vermogen om als begaafd en kleurrijk kanselredenaar volle kerken te trekken en stichtte in 1908 een eigen presbyteriaanse gemeente te Rotterdam. In 1941 werd Van der Valk door de hervormde synode gerehabiliteerd, maar hij bleef tot aan zijn overlijden in 1954 verbonden aan zijn gemeente te Rotterdam. Voor de persoon van Van der Valk gold, volgens de C. Tazelaar, hij was hoekig en stoer enerzijds en een vrijbuiter aan de andere kant. In theologisch opzicht was Van der Valk een tegenstander van de opvattingen van Geelkerken, maar hij had respect en raakte bevriend met K. Schilder. Vanaf de jaren 20 keerde Van der Valk zich in lezingen en preken over het Bijbelboek Openbaringen tegen de antigodsdienstige houding van Lenin en het communisme. Ook de bestrijding van socialisme was een rode draad in het optreden van Van der Valk. Hij debatteerde onder meer met de SDAP'ers Schaper en Troelstra, maakte naam als spreker of debatter op vergaderingen van de ARP, Patrimonium, de bijzondere vrijwillige Landstorm, het Comité tot Waarschuwing tegen Eenzijdige Ontwapening, de Burgerwacht, de Bond tegen de Revolutie en diverse Oranje Vereniging, of ter gelegenheid van de opening van een buslijn van de Terbrechtse Omnibusdienst als feestredenaar over Zachariah 4 vers 10, want wie veracht de dag de kleine dingen. Van der Valk schreef 40 boeken en brochures en veelal waren dit gelegenheidspublicaties over uiteenlopende onderwerpen met zeer bijzondere titels. Kerkelijk Oud-Beijerland, Luthers zelfmoord, onderzoek naar de oorzaak van de plotselinge dood van dokter Luther volgens Rooms en Protestantse bronnen, het getal 666, de Olympische Spelen van 28, Bijbel, oorlog en vrede. En in 34 richtte Van der Valk zich in een open brief tot de Duitse generaal Erich Ludendorff nadat deze zichzelf had gepresenteerd als de antichrist. Van de meer wetenschappelijk gehalte was Van der Valk studie naar de profeet der Mormonen Joseph Smith. Met dit boek, waarvan ook een Duitse editie is verschenen, wilde Van der Valk van de Mormoonse geschriften aantonen: het goede erin is niet nieuw en het nieuwe niet waar. Dokter Van der Valk had ook nog een goede bekende broer. En die dokter in de klassieke letteren Nederlands was en de latere professor G. Wisse schrijft van hem dat hij een zeer bekwaam docent was aan de theologische school te Kampen. Hij kreeg van hem onderricht in Grieks en Latijn. In 1903 werd deze Jacob van der Valk rector van het Marnix Gymnasium te Rotterdam. En men schreef over hem in de christelijke encyclopedie dat hij vele werken uitgaf, kritieken schreef, gedichten en toneelstukken. Calvinist, doch tegelijk had hij iets onbelijnds. Dat zou een familietrekje kunnen zijn, zou je zo denken. Ten slotte, wie waren nu de mensen aan de basis die er veel voor over hadden om niet mee te gaan met de vereniging van 1892? Die christelijk gereformeerd wilde blijven naar het beginsel van de afscheiding. Niet vele edelen en verstandigen naar de wereld. Niet vele rijken naar wereldse maatstaven. Er was veel armoede, rouw en leed. De mensen leefden zeer sober, dicht bij de natuur. Of liever gezegd, scheppingsbewust. Tegenwoordig zouden ze milieubewust zijn. Er was weinig welvaart naar het vlees, wel welzijn naar de geest. Het waren ook geen burgerlijke typen. Een zogenaamde revo-cultuur kenden ze ook nog niet. Het waren wel mensen die de spontaniteit van het werk van de Heilige Geest kenden. Ze waren dikwijls verzadigd. Niet naar het vlees, maar wel met de voorsmaak van het eeuwige leven met Christus in het komend koninkrijk. Ze leden aan de kerk, zoals we zullen blijven lijden aan de kerk. Daar behoeven we geen profetische gaven voor te hebben om dat te zeggen. Er is ook niets nieuws onder de zon. De nadere reformatoren hebben er ook onder geleden. Allen hebben zelfs met de gedachte gespeeld om zich af te scheiden en het pand buiten de kerk te bewaren. Zelfs Luther, heb ik me laten vertellen, heeft gedacht aan een gemeente met ware gelovigen. Hij heeft het niet gedaan, omdat hij uiteindelijk twijfelde of hij er zelf wel bij zou horen. Professor Wisse heeft ook geworsteld met het dilemma eenheid of zuiverheid. En als gereformeerd predikant van Leiden in het begin van deze eeuw waren in Leiden zelfs een gereformeerde kerk A, B en C. En in zijn streven naar eenheid werd hij ongewild zelfs de oorzaak van het ontstaan van de christelijke gereformeerde kerk te Leiden in 1904. De liturgie voor deze bijeenkomst heb ik niet uitgezocht, maar ik zou kunnen zeggen dat typerend is voor het leven van deze mensen rond 1892, wat we in het als laatste vers zongen. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die God vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij heeft gedaan aan mijn geest. En het kan voor mij ook best in het zesde en zevende vers van de nieuwe berijming, waar dus staat, gij die God vreest, ik zal u spreken van al wat aan mij is geschied, en wat er verder volgt in dat zevende vers, als die zaak maar aanwezig is. Historia docet, de geschiedenis onderricht ons, ook in deze, in het synodejaar. Maatstaven die boven schrift en belijdenis uitgingen, zijn door degene die christelijk gereformeerd bleven in 1892 niet aangelegd. Gereformeerde eenheid is breder dan de uitdrukking bevindelijk gereformeerd doet vermoeden. Helaas moeten we echter naar de tijd van de oude schrijvers terugkeren en naar die van de reformatie zelf, om daarvan overtuigd te raken. In 1892 ging het om die reformatorische, kerkelijke en bevindelijke eenheid die niet op eenzijdigheid naar welke kant ook gericht was. En dat is een citaat van professor van Spijker. En ik denk dat dat in deze geschiedenis wordt bevestigd. Mogen het onder goedheid en de werking van zijn geest zo zijn dat we alleen niet nu, maar ook aan het einde van dit gedenkwaardige jaar mogen zingen: uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. broeders en zusters, dames en heren. Hoe uitbundig in Amsterdam de stemming was op de christelijke gereformeerde synode van juni 1892, blijkt uit de voor velen van u misschien al bekende woorden van haar voorzitter dominee W.H. Gispen. In zijn toespraak tot de afscheidingsveteraan dominee van Velzen geeft hij hem zelfs een boodschap mee voor de triomferende kerk. Ik weet niet aldus Gispen hoe het in de hemel is, maar als de gelukzaligen met elkaar spreken en belangstellen in de strijd en de blijdschap van de kerk op aarde, vertel dan aan uw oude medestrijders wat gij hier hebt aanschouwd, en hun vreugde zal groot zijn als gij hen toeroept: wij zijn één. Op 17 juni 1892 was de vereniging van de christelijke gereformeerde kerk en de zogenaamde Nederlands gereformeerde kerken een feit geworden. Voor velen een kerkhistorisch heilsfeit. Een klein getal deelde die feestvreugde niet. Waarom wij dan niet met de vereniging meegingen? Dat is ook de titel die ik opgekregen heb van de commissie die deze viering heeft voorbereid. Eigenlijk is die formulering niet helemaal juist, want we zijn toch nog een week of vier gereformeerd geweest, tegen wil en dank, op gewelddadige wijze. In het militaire tehuis aan het Wet in Utrecht belegden op 20 juli 1892 54 beleidende leden van de christelijke gereformeerde kerk, die dus eigenlijk sinds 17 juni 1892 niet meer bestond, een samenkomst. Ze namen afstand van de vereniging. Besloten werd dat zij zullen uittreden uit het verband waarin men op gewelddadige wijze is ingelijfd, om onder biddend opzien tot de Heere te blijven wat men tot 17 juni 1892 was, wettige voortzetting van de aloude gereformeerde kerk in deze landen onder de naam van Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, wettig bij koninklijk besluit erkend. Voor maar 54 contra's, zoals we de bezwaarden maar even zullen noemen, een gedurfde uitspraak, voortzetting van de aloude gereformeerde kerk. Dat is natuurlijk het onvervalste beginsel van de afscheiding van 1834, dat de hervormde kerk niet langer beschouwd mocht worden als een ware kerk, namelijk in het licht van de omschrijving van de kerk in de artikelen 27, 8 en 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het gaat vanmiddag niet om de visie op de hervormde kerk, hoe waar of hoe vals die is, maar om een theologisch bezwaar van een klein getal christelijk gereformeerden tegen de vereniging van 17 juni 1892 te Amsterdam. Een theologisch bezwaar praktisch toegelicht. Dat is een geheimzinnige formulering die om enige opheldering vraagt. Voordat de vereniging in 1892 een feit werd, werden een vijftal bezwaren op de Amsterdamse synode behandeld. Het vijfde bezwaar was absoluut niet het minste. Het wordt genoemd een overwegend bezwaar. Het luidt als volgt. En ik laat maar zoveel mogelijk de taal spreken van 1892, dan komt u een beetje in de sfeer. En eindelijk is het ons een overwegend bezwaar voor gereformeerd te erkennen wat door voorgangers der dolerende kerken in den laatste tijd in het publiek is uitgesproken en geleerd omtrent de wedergeboorte en de heilige doop. We achten het overbodig dit nader te ontwikkelen, om zelfs de schijn te vermijden dat het ons om personen te treffen te doen zou zijn, noemen wij geen namen. Er is in het publiek genoeg over geschreven dat u niet onbekend zal zijn. Het is wel jammer dat de contra's in dit opzicht niet wat duidelijker zijn geweest. Eigenlijk hadden ze met Bijbels materiaal de beslissende synode van Amsterdam moeten zien te overtuigen
evengoed kun je zeggen, heeft de christelijke gereformeerde synode van Amsterdam een bijbelse plicht verzuimd. Ze had een onderzoek moeten instellen. Hadden ze wel gelijk die zeiden dat de opvattingen omtrent wedergeboorte en doop niet confessioneel, niet gereformeerd en niet bijbels waren? De christelijke gereformeerde synode van 1892 gaat echter op dit theologische bezwaar helemaal niet in. Ze voelt helemaal geen behoefte om aan te tonen dat de ingebrachte klacht niet deugt. De bezwaarden moeten hun tijd maar eens even afwachten. Na de vereniging kunnen ze hun bezwaren dan indienen op de bevoegde kerkelijke vergadering. Daar is op dit tijdstip geen ruimte voor. Dezelfde vaagheid in formulering van het theologisch bezwaar van de bezwaarden, de contra's tegen de vereniging, tref je ook nog aan in het boekje van J.H. Wessels uit 1894. Historische mededelingen over de scheiding, dus de afscheiding van 1834, en de doleantie van 1886. Als een van de gronden waarom men christelijk gereformeerd wil blijven, wordt genoemd omdat door de vereniging de leer van de wedergeboorte bij de doop, ook niet helemaal juist geformuleerd, niet alleen werd geduld, maar daaraan plaats verleend in de Verenigde Kerken en aan den Vrije Universiteit, den Discipelen, zoals ze de studenten toen genoemd werden, wordt ingeprent. Pas in 1897 noemt F.P.L.C. van Lingen man en paard. Achter in zijn kleine vragenboekje over het ontstaan, het verval en het wederopleven der christelijke gereformeerde kerk zegt hij: de christelijke gereformeerde kerk is bijna teniet gegaan door de ontrouw harer synode. En dan komt vraag 6. Wie heeft haar vooral daartoe gebracht? Antwoord: Dr. A. Kuiper, predikant in de hervormde kerk te Amsterdam, die eerst de Vrije Universiteit oprichtte en daarna de stoot gaf tot de doleantie. Vraag 7. Was de Vrije Universiteit dan niet een grote zegen? Antwoord: zo werd ze eerst beschouwd, daar zij zeide zich te stellen op de gereformeerde grondslag. Vraag 8. Is ze daaraan getrouw geweest? Antwoord: nee. Al meer en meer werd het openbaar dat door dokter Abraham Kuiper antischriftuurlijke stellingen werden verkondigd, welke door zijn leerlingen gretig werden aangenomen en bij vele leraren der christelijke gereformeerden, vooral ook bij bijna alle hare hoogleraren, ingang vonden. Met andere woorden, de meeste christelijke gereformeerden waren Kuiperiaans geïnfecteerd, zodat de vereniging gemakkelijk een feit kon worden. Vraag 9. Noem mij de voornaamste dier afwijkingen. Antwoord: hij leerde de rechtvaardiging des zondaars van eeuwigheid, terwijl de schrift, en dan denk ik aan die opmerking van dominee den Hertog van die eerste gereformeerde synode, terwijl de schrift die naar de roeping stelt, Romeinen 8 vers 30, en leert dat ze uit het geloof is. Met andere woorden, het directe bijbelse getuigenis weerspreekt een machtige theologie. De theologie van Abraham de Geweldige, Abraham Kuiper. Vraag 10. Welke afwijking had Kuiper nog meer? Antwoord: dat alle uit christenouders geboren kinderen moeten beschouwd worden wedergeboren te zijn, en dat daarop de doop als bezegeling rust. Vraag 11. Wat leerde hij dan van de heilige doop? Antwoord: dat niet slechts de leraar met het water het kind doopt, maar gelijktijdig de Heere uit de hemel met de Heilige Geest. Blijkbaar heeft Van Lingen, die samen met dominee C. Wisse, ooit predikant van de Christgereformeerde Kerk van Den Haag Centrum, leiding gaf aan de bezwaarden, al langer moeite met de ideeën van Kuyper. In zijn privékerkblaadje Petaja van mei 1889 gaat hij in op de vraag van ene zuster of het juist is wat er beweerd wordt dat de pasgeboren kinderen voor uitverkoren kinderen Gods gehouden moeten worden. In zijn antwoord verwijst Van Lingen naar 1 Korinthe 7 vers 14 en benadrukt het woordje heilig niet anders beschouwd mag worden als, dan als, afgezonderd. Onze kinderen zijn van de kinderen der ongelovigen onderscheiden. Wij alle worden in zonden ontvangen, maar krachtens het verbond worden de kinderen der gelovigen aan God gewijd. Hij verwijst bovendien naar een uitlating van de apostel Paulus in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 9 vers 6, omtrent de voorrechten en zegeningen van Israël. Hij zegt, omdat zij die algemene zegeningen bezaten, waren ze echter nog niet in het bezit van het ene nodige. Niet alles, zegt Paulus, was Israël, wat Israël heette. De besnijdenis des vleeses was nog niet die des harten. En men was door Gods beschikking behorende door de geboorte tot het uitverkoren volk, men was daarom nog geen uitverkorene ter zaligheid. Daartoe, zegt hij, moest een Peniel gekend worden, moest hartveranderende genade worden ervaren. Aldus Van Lingen. En zo is het ook, zegt hij, bij de doop. Grote zegen is het verkoren te zijn om tot het genadeverbond te behoren. Maar zal de doop mij waarlijk het van God gegeven verbondsteken ten leven zijn, dan moet zijn Heilige Geest mij bewerken. Als hij dat belieft te doen, dan eerst zie ik wat de doop is. Dan eerst gaat er kracht van uit. Dan eerst geeft hij mij troost en zegen. In november 1890 komt hij er nog eens in zijn Petaja op terug. De ondervinding leert dat ook op de kinderen van gelovige ouders het woord toepasselijk is. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Waar de ondervinding zo duidelijk leert dat van de gedoopte kinderen het grootste deel onwedergeboren blijft, voortleeft en sterft, mag en kan de kerk ze niet als wedergeboren beschouwen. Als ik voor mijn ogen zie, zegt Van Lingen, dat in Muddenkaf, slechts hier en daar een korreltje graan zit. Wie kan dan van mij eisen dat ik alles voor koren houd? Of wil men, als ik van rijen zakken een aanzienlijk getal bevonden heb, bijna geheel met kaf gevuld te zijn, ik dan van de volgende veronderstellen zal dat die zuiver koren zullen bevatten. God eist toch niet dat ik al mijn denken zal doden, mijn ervaren zal vergeten en aannemen wat tegen de ervaring van alle eeuwen is. En wat in zijn eigen woord niet de minste grond heeft. We zouden dan aan Van Lingen de vraag kunnen stellen, wat gebeurt er dan eigenlijk bij de doop? En dan zegt hij het volgende. De Heere verzekert aan die kinderen dat al die zegeningen aan die zichtbare kerk verbonden hun deel zullen zijn. Voor hen is het evangelie der genade. Voor hen de aanbieding der vrije genade. Voor hen bij wedergeboorte al het heil dat de Heere der zijnen heeft weggelegd. Alzo heeft de gedoopte een pleitgrond bij God. Als gedoopte mag hij zich vastklemmen aan alle de beloften welke in de Heilige Schrift voor hem toepasselijk op zijn toestanden en gesteldheden geschreven zijn. Indien hij om één te noemen onder het recht Gods verpletterd ligt, mag hij eisen: Heere, doe mij recht, want ik ben in uw naam gedoopt en heb er dus recht op dat gij naar uw woord genadig zijt. Dat echter de kerk moet aannemen wat ze met beide ogen ziet dat niet zo is, wordt een al te sterke eis aan onze verbeeldingskracht gedaan. En indien het is dat de gedoopten als wedergeboren moeten beschouwd worden, en nog minder voor hen die tot het avondmaal zijn toegelaten, de geestelijke onderstelling mag losgelaten worden, namelijk dat ze uitverkoren zijn, dan heeft de prediker ook alleen tot wedergeborenen te spreken. En zijn er alleen dan om de wedergeborenen te bearbeiden, als er heidenen of Turken onder de hoorders zijn. Heidenen of Turken. Op advies van professor Van Spijker las ik een boekje van Abraham Kuyper dat een half jaar voor de vereniging verscheen. Kuyper kon als politicus ook goed plannen en op meeslepende wijze legt hij zijn kleine luiden eenvoudig en pastoraal de betekenis van de sacramenten uit. Het boekje heet Voor een distel een mirt. Een beeld ontleent in Jesaja 55:13. Daarvan zegt Kuyper het volgende: distel is het beeld van u en mij. Gelijk wij in zonden ontvangen en geboren zijn. De mirt is wat God de Heere door zijn onwederstandelijke genade van ons maakt als hij ons wederbaart en leven tot bekering uitdrijft, verzegelt met zijn bondzegelen en siert met bloesem en vrucht. Had Kuyper maar slechts in deze zin geschreven, we zouden geen moeite met hem gehad hebben. Tegendeel, als ik Kuyper lees in het licht van de Bijbel en de confessie, kan ik hem in vele opzichten bijvallen. Ik noem enkele punten. Kuyper gaat er heel bijbels vanuit dat wij in onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. Hij erkent de noodzaak van de onwederstandelijke genade, zoals hij dat noemt, van God die in de wedergeboorte gestalte krijgt. De algemene onverschilligheid omtrent de sacramenten, ook in het eind van de 19e eeuw, gaat hem als gereformeerd theoloog ontzettend aan het hart. Hoe is het toch, zegt Kuyper, bestaanbaar dat zo tal van lieve kinderen onze Heere van jaar op jaar voortleven, als waren hun het woord genoeg en als had het sacrament voor hen geen belofte. En ook in ons land vindt ge in menige stad en op menig dorp gezelschappen van geestelijk innig verbonden kinderen Gods, die leven zonder avondmaal en soms ook voor de heilige doop geen gevoel hebben. In zijn pijn over de miskenning van het sacrament is Kuyper mijns inziens onvervalst gereformeerd, in de zin van reformatorisch. Hij constateert dat in de loop van de tijd het ene deel van de gemeente in ongeloof wegzonk en het andere afdoolde op allerlei mystieke paden, waar het dan een hangen en verlangen, een gisten en tasten bleef, waar zonder dat ooit die vaste zekerheid herwonnen wierd, die men in het sacrament niet zoeken wilde, en waar toch God de Heere zijn heilig sacrament voor gaf. Kuypers verlangen naar zekerheid wordt gevoed door de herinnering aan perioden van geestelijke bloei. in de dagen onze vaderen, toen het bondzegel ijverig gezocht wierd, heerst er algemeen grote geloofsverzekerdheid. Thans, nu het bondzegel vaak gemeden wordt, verwoest de twijfel en de bekommering zo menige ziel. En dan al die vroegstervende kindertjes in zijn tijd, als vader of moeder, zoals hij zegt, dat lieve wicht in de wieg zien liggen, dan zou hij of zij zich moeten afvragen, heeft de vader der geesten, die mij dat kind en aan dat kind het levenslicht schonk, nu aan dat kleine wicht ook reeds genadelicht in de ziel doen toestralen? Het kan morgen sterven. O, die kleine wichtjes sterven vroeg weg in gans zeer grote menigte. En als ook mijn lieveling vroeg van mij ging, zal dan ook deze bloemknop eens ontluiken in de hof des Heren? En dan toch de miskenning van de heilige doop? Kuiper zegt, onze natuurlijke mens lacht er inwendig om dat een paar druppeltjes water op het kleine voorhoofdje tussen de tulle van het mutsje in iets hoegenaamd zou uitwerken. Met deze Kuiper hadden de christelijk gereformeerden geen moeite hoeven te hebben. Ook niet met de bevindelijke Kuiper, die kennis heeft en blijk geeft kennis te hebben van de aanvechtingen in het genadeleven, die juist vragen om bevestiging van het geloof door het sacrament. Uw eigen ervaring bevestigt telkens meer wat al Gods kinderen op een pelgrimsreis ervaren, dat er namelijk ja ogenblikken zijn waarop het licht klaarlijk in de ziel schijnt. Maar nog meer die andere ogenblikken, dat we in het schemerlicht ronddolen, en zelfs niet zo zeldzaam nog erger ogenblikken, dat het weer nacht wordt in ons binnenste. Waren wij allen als christelijke gereformeerden van nu zo nog maar Kuiperiaans? En toch niet met Kuiper en zijn vereniging mee? Inderdaad. En dat vanwege zijn opvatting dat alle uit christenouders geboren kinderen moeten beschouwd worden wedergeboren te zijn en dat daarop de doop als bezegeling rust. De eigen gereformeerde synode van 1905 heeft het probleem uiteindelijk ook wel aangevoeld. Zij sprak uit, en dat terwijl Kuiper nog leefde, de geweldige, dat het minder juist is om te zeggen dat de doop aan de kinderen der gelovigen bediend wordt op grond van hun veronderstelde wedergeboorte, omdat de grond van de doop is het bevel en de belofte Gods. Met Kuipers diagnose van het ingezonken geestelijke leven in Nederland van de 19e eeuw zullen ook Van Lingen en Wisse het wel eens geweest zijn. Maar van de therapie heeft men afstand genomen. Dan was Kuipers redenering toch niet bijbels en confessioneel doorzichtig genoeg. Daar moest eerst nog eens nader over gesproken worden. Vandaar de bekende woorden, thans nog niet, in de 700 bezwaarschriften die op de Amsterdamse synode van juni 1892 werden ingediend. Wij zeiden niet nooit, nee, wij zeiden thans nog niet. Met andere woorden, de wil om te verenigen ontbrak niet, maar er moest meer bijbelse en confessionele duidelijkheid komen, omdat de visie op het sacrament via de prediking enzovoorts eindeloze consequenties heeft, gevolgen voor de eeuwigheid. De uitdrukking veronderstelde wedergeboorte is ontleend aan Kuyper's eigen uitlatingen. De redenering is dan als volgt. Wanneer ouders zich bekommeren omtrent de eeuwigheidsbelangen van hun kinderen, krijgen zij gebed voor het kind. En als vrucht van dat gebed wekt God de Heere de geloofsbeweging in zijn ziel. En zo grijpt ge het woord der belofte en wetende dat dit kindeke uit gelovigen geboren is, maakt ge u op om voor uw pasgeboren lieveling den doop te vragen, onderstellende, vertrouwende, ja gelovende, dat God uw kindeke meer schonk dan wat de geboorte bracht uit het vlees. Zo was er meer. Wat bedoelde Kuyper bijvoorbeeld met de zinsnede? Ten eerste dat er ten zeerste in elk sacrament een actie, een werking van Christus uit de hemel is. En dat de Christus uit dien hemel door zijn heiligen geest een daad volbrengt in het hart van hen die het sacrament van doop of avondmaal ontvangt. Ik kan heel goed begrijpen dat de 700 bezwaarden daarover nog wel eens wilden praten. Voordat ze hun fiat aan de vereniging van 1892 zouden geven. Helaas was de verenigingsdrift te sterk om nog eens grondig de Bijbel en de confessie hierop te bevragen. Studenten, predikanten en nog leraren van de christelijke gereformeerde kerk lagen reeds in de armen van Kuyper, van liefde dronken. Die nuchter bleven, waren klein in getal. Toch meen ik dat de recente geschiedenis hun huiver voor Kuypers veronderstellingen gelegitimeerd heeft. Al zou Kuyper zich wel omkeren in zijn graf, als hij zou horen dat er zoveel exemplaren van het algemeen betwijfeld christelijk geloof verkocht zijn. Maar die te veel veronderstelt, kan onbedoeld wel eens meewerken aan deze, de christelijke kerk, verwoestende ontwikkelingen. De kloof tussen de gereformeerden en de christelijk gereformeerden van nu is dieper dan ooit. Wat valt er eigenlijk nog te praten als de Bijbel niet meer is dan een historisch document met lichtpuntjes dat nauwelijks meer waarde bezit dan andere religieuze boeken. Ik ben blij met de volharding van de 54 contra's die zich niet lieten meevoeren in de vereniging. Ze bleven op zichzelf, of liever, ze volharden bij de klare taal van de schrift en de confessie en trotseerden Abraham de Geweldige en zijn meeslepende theologie. Dat was een doordachte en bewuste keuze voor de geloofsgehoorzaamheid en tegen de theologische speculatie. Toch is onze vreugde na 100 jaar niet onverdeeld. Want we zijn kerkelijk nog niet één met al degenen die deze Bijbels bevindelijke prediking lief kregen. Nog niet één met al degenen die ervan overtuigd zijn dat het woord, het verbond en de beloften om beleving vragen en niet op allerlei veronderstellingen bouwen. En het is te wensen dat onze christelijke gereformeerde synode van 1992 de lijn van 1892 zal doortrekken Want de praktijk heeft bewezen dat een Bijbels bevindelijke prediking in alle generaties vrucht afwerpt van geloof en bekering. Dank u wel. Wij zingen met elkaar van Psalm 119, 17, 6, 8 en 25. Te beginnen met de psalm: Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren.